Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Diversen, het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op onze website in www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. We gaan naar het eerste nieuws. De negatieve campagne tegen palmolie wordt de belangrijkste discussie tussen Indonesië en Ghana. De negatieve campagne tegen de ruwe palmolie wordt een van de hoofdthema's die is besproken in de ontmoeting tussen de minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en de vice-minister van Voedsel en Landbouw van de Republiek Ghana, Kennedy Osei-Nyarko. De bijeenkomst werd aan de zijlijn van de implementatie van het Indonesië-Afrika Forum 2018 in Nusa Dua, Bali, op woensdag 11 april gehouden. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei in de vergadering dat Ghana zijn bereidheid uitdrukte om samen met Indonesië de negatieve campagne af te handelen. Indonesië heeft Ghana ook uitgenodigd om toe te treden tot de Raad van de Palmolieproducerende Landen of CPO, bestaande uit Indonesië en Maleisië. Ghana beloofde volgens Retno om de uitnodiging om de lid te worden van de CPOPC positief te overwegen.
Kita sampaikan bahwa kelapa sawit.
En we zeggen dat oliepalm momenteel wordt geconfronteerd met veel negatieve campagne. En er is geen andere manier voor palmolieproducerende landen om zich te verenigen tegen zo'n negatieve campagne. Ghana af aan bereid te zijn om met Indonesië samen te werken om de negatieve campagne van oliepalm aan te pakken. Minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi volgde eraan toe dat de twee ministers ook samenwerking van infrastructuur, ontwikkeling en de verbetering van de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen bespraken. In verband daarmee, voor de Ghana zei dat dit een reactie van een van de staatsbedrijven van Indonesië heeft gekregen. Ghana wil ook zijn vertegenwoordiging in Indonesië vergroten. Ghana verzoekt hulp aan Indonesië om namen van kandidaten voor honorare consuls van Ghana voor Indonesië aan te kunnen wijzen. We gaan naar het volgende nieuws. Indonesische regering heeft honorare consul in alle Afrikaanse landen. De regering van Indonesië streeft ernaar dit jaar een honorarie consul door het hele land op het Afrikaanse continent te hebben. Dit werd overgebracht door minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi na het geven van aanwijzingen aan verschillende Indonesische ambassadeurs aan Afrikaanse landen in Nusa Dua, Bali op woensdag 11 april. Minister Retno legde uit dat de Indonesische regering het belang ervan in alle landen in Afrika beschouwt. Daarom heeft de minister van Buitenlandse Zaken de ambassadeurs gevraagd de honorary consulskandidaten voor de komende 6 maanden te kunnen nomineren. De honorary consul, volgens Retno, speelde een belangrijke rol. Niet alleen in verbetering van de samenwerking van bevriende landen met Indonesië, maar ook hebben we ook een belangrijke rol in de bescherming van Indonesische burgers in elk land.
Untuk mengoptimalkan, maka kita rencana paling tidak untuk sampai akhir tahun ini di mayoritas.
Daarom optimaliseren, plannen we in ieder geval tot het einde van dit jaar in de meerderheid of als het alles kan. Maar als niet op het punt van belangrijke Afrikaanse landen, we al een eerconsul zullen hebben. Met dit eerconsul hebben we op zijn minst ogen en oren in het veld. Naast economische zaken, natuurlijk zal deze eerconsul zeer nuttig zijn voor de bescherming van Indonesische burgers. Vanwege de recente tijd worden veel Indonesische burgers geconfronteerd met problemen in Afrikaanse landen. Inbegrijpen is onze bemanning. Als we een ereconsul hebben, is het voor ons gemakkelijker om onmiddellijk te reageren als er een probleem is. Daarom heb ik het doel gegeven dat we binnen 3 tot 4 maanden maximaal 6 maanden zijn. Natuurlijk moeten we de juiste persoon vinden om honorary consul te worden. Daarnaast heeft minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi in haar ontmoeting met Indonesische ambassadeurs in Afrikaanse landen ook uitgelegd dat in de Indonesische regering speciale taken heeft toebedeeld aan de Indonesische ambassadeurs in Afrika om zich te concentreren op het verbeteren van de economische samenwerking tussen Indonesië en de landen Afrika. Retno benadrukt het belang van de ambassadeurs bij de follow-up van de resultaten van de bijeenkomsten van de hele Indonesië-Afrika Forum 2018-reeks bij hun terugkeer naar de staat van toewijzing. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesische vice-presidents werken met de Europese Unie samen om de wereldhandelsoorlog te vechten. Handelsoorlogen tussen de Verenigde Staten en China zorgden ervoor dat een aantal landen te maken kreeg met hogere exportheffingen, een dalende vraag naar productie en een tekort aan grensoverschrijdende handelsactiviteiten. Vice-president Yusuf Kala van de Vice Presidential Office Jakarta op woensdag 11 april zei dat Indonesië het beleid van open handel met andere landen zal blijven uitvoeren en de samenwerking met de Europese Unie-lidstaten zal versterken. Indonesië zal de Europese Unie eraan herinneren dat Indonesië een van de grootste kopers van Airbus uit Europa is. Daarom, de vice-president heeft de Europese Unie gevraagd om geen onderscheid te maken in handelsaangelegenheden.
Artinya kita ingatkan kepada Europa bahwa kita
dit betekent dat we Europa hieraan herinneren dat we er veel kopen, waaronder de grootste kopers van Airbus bijvoorbeeld van Lion, Garuda en anderen. Discrimineer daarom niet, want we kunnen ook hetzelfde beleid voeren, niet discrimineren. Vice-president Yusuf Kala voegde eraan toe dat Indonesië een overeenkomst met de Europese Unie moet sluiten om de wereldhandelsoorlog aan te kunnen. Een andere onderlinge afhankelijkheid van technologiebehoeften, verteeld en specerijen. Daarover roept Yusuf Kala dat de regering de weg van onderhandelingen zal nemen. In onderhandelingen die zijn genomen, zijn er omstandigheden die moeilijk zijn te halen, zowel uit het verzoek van de Indonesische regering als uit het verzoek van de landen die bij samenwerking zijn betrokken. We gaan naar het volgende nieuws. Het bezoek van de Saudi-Arabische Kamer van Koophandel en Industrie aan Indonesië wordt verwacht door andere afgevaardigden te worden gevolgd. Het Saudi-Arabische Kamer van Koophandel bezoek op woensdag 11 april werd verwelkomd door de ambassadeur van Saudi-Arabië door een diner te organiseren in de residentie van de Saudi-Arabische ambassadeur Osama Al-Shuaibi in Jakarta. Vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel en Industrie, de Midden-Oosten-commissie, Uki Muhammad Bawazir, legde uit dat het bezoek van de Saudische delegatie naar Indonesië deze keer niet het eerste bezoek van de delegatie was, maar de tweede. Het eerste officiële delegatiebezoek was na het bezoek van koning Salman aan Indonesië. Uki Muhammad Bawazir hoopte, dit is de eerste stap die andere handelsdelegaties in het bedrijfsleven kunnen volgen. Het bezoek van de eerste officiële delegatie was de tijd na het bezoek van koning Salman aan Indonesië. Ik denk dat dit een kick-off is om een stap voorwaarts dat hopelijk in de toekomst kan worden gevolgd door handelsdelegatie in verschillende bedrijfssectoren. Uki Muhammad Bawazir voegde eraan toe voor het bezoek van koning Salman aan Indonesië vorig jaar. De handelswaarde tussen Indonesië en Saudi-Arabië was slechts ongeveer 48,3 triljoen rupiah. Maar na het bezoek steeg de handelswaarde tussen de twee landen bijna drie keer om 124,2 biljoen rupiah te bereiken. We gaan naar het laatste nieuws. Bogor wordt de beste golfbestemming van Azië-Pacific. Bogor, West-Java, zal de Azië-Pacific Golf Association de beste golfbestemmingen in Azië-Pacific worden. Zoals geciteerd door Antara, de minister van Toerisme Arif Yahya in Jakarta op woensdag 11 april, op prijs stelde dat de prestatie van de regering van Bogor regenschijn die in de november ontvangen onderscheiding ontvingen 2017 in Vietnam. Arif Yahya zei dat het ministerie van Toerisme van Bogor ondersteund als een golfsportlocatie met 12 excellenties van zijn internationale golfbaan. Hij voegde eraan toe, Bogor als het enige gebied met de beste golfbaan in staat om golfevenementen te organiseren internationaal goed. Hij hoopt dat de regering van Bogor regentie voordeel haalt uit de nabijheid van de stad Jakarta om meer buitenlandse toeristen aan te trekken. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Het commentaar. Het uitzicht van RRI World Dienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste voice-luisteraars, zijn we weer terug met mij in het commentaar. In het afgelopen weken werd het erg verdrietige nieuws gehoord van de stad Douma, Syrië. Tientallen burgers, waaronder vrouwen en kinderen, werden gedood door aanvallen met chemische wapens. De beschuldigingen tegen de vrededaden waren gericht tegen het regime van Bashar al-Assad. Dat is zeker een ondraaglijke ernstige overtreding. Bovendien zijn dergelijke evenementen op verschillende plaatsen in Syrië voor de zoveelste keer herhaald. Maar de Verenigde Naties kunnen geen gevolg geven aan een door de Verenigde Staten en zes andere landen opgestarte ontwerpresolutie om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het gebruik van chemische wapens, omdat Rusland zijn veto heeft teruggegeven. Rusland, dat aanvankelijk de heersers in Syrië steunde, voerde aan dat de resolutie alleen de gewapende actie van de Verenigde Staten tegen Syrië zou legitimeren. Het gebruik van chemische wapens heeft een lange geschiedenis. Vanwege de enorme en dodelijke impact ervan verbiedt een aantal landen in de wereld door het protocol van Geneve van 1925 het gebruik van chemische wapens na de Eerste Wereldoorlog. Maar de deal leek niet te gaan zoals verwacht. Geschiedenis registreert de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in Vietnam en de Golfoorlog 1 heeft nog steeds het gebruik van chemische wapens ingekleurd. De interstatelijke overeenkomst werd vervolgens bijgewerkt via de Chemical Weapons Convention uit 1992. Die werd ondertekend door 188 landen. Dit verdrag is vollediger met de oprichting van de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag, Nederland in 1997. En de vraag is, waarom worden chemische wapens in sommige landen nog steeds gebruikt? We weten allebei dat de rol van superkrachten erg groot is in de uitvoering van elke multinationale overeenkomst, omdat in werkelijkheid de meeste schendingen van de overeenkomsten juist te wijten zijn aan hun inconsistenties. De uitvoering van de overeenkomst is afhankelijk van de belangen van de partijen, vooral als het gaat om economische voordelen. Dus als een gebeurtenis zijn zijde gaat, is het te veel dat ze er tegen zijn. Aan de andere kant, als het de partijen ten goede komt, zijn ze verenigd om het te ondersteunen, te verdedigen en ook te beschermen. Terwijl de landen buiten het grote land neemt de keuze slechts deel aan één groep of speelt het veilig door simpele kritiek te leveren, in het geval van chemische wapens hopen we nu zeker dat alle landen dezelfde manier van veroordelen en balanceren bij het gebruik ervan hanteren, bezette wapens uitroeien en gezamenlijk knallen aan een partij de deal verbreken. Deze hoop is ook een momentum voor de Verenigde Naties als internationale instelling om al zijn leden te beschermen. Niet langer alleen stilzwijgen over de acties van bepaalde landen of alleen normatieve uitspraken doen, maar zonder echte actie. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 13 april 1975, die burgeroorlog in Libanon begint. Op 13 april 1975 barstte er een burgeroorlog los in Libanon in de nasleep van een Palestijnse christelijke extremistische aanval op een bus die Palestijnen vervoerde en 30 van hen doodde. Als een resultaat van deze aanval stegen Libanese moslims en nationalisten op tegen de Palestijnse groep. Enige tijd later, na de aanval van deze groep tegen de Palestijnse vluchtelingenkamp in Libanon, namen de Palestijnen ook deel aan de oorlog. Deze burgeroorlog werd in feite geprovoceerd door het Zionistische regime of Israëli's, met als doel dat de Libanese moslims en Palestijnen worden afgeleid van het Zionistische regime. De burgeroorlog in Libanon eindigde in 1999 met de ondertekening van de Taif-overeenkomst door de vijandige partijen. We gaan verder met de gebeurtenis van 13 april 1997. Tiger Woods werd de jongste golfer in de geschiedenis die het Masters toernooi won. Tiger Woods is een golfer die een fantastisch winnend record scoorde. Op 13 april 1997 won Tiger het Masters toernooi op de leeftijd van 21 jaar en 3 maanden en werd hij de jongste kampioen in de geschiedenis. Hij won ook 4 opeenvolgende majortitels van de Verenigde Staten Open 2000 tot de 201 Masters. Dit evenement wordt Tiger Slam genoemd, omdat het niet in een seizoen wordt verkregen. We beëindigen met de gebeurtenis van 13 april 2013. Lion Air vliegtuig stortte neer in de wateren van Bali. Lion Air vliegtuig stortte neer in de wateren bij Ngurah Rai Airport, Denpasar, Bali voor de landing op zaterdag 13 april 2013 rond 3 uur 's avonds Wita. Het Boeing 737-801G vliegtuig zou naar verluidt de landingsbaan van de luchthaven naderen, maar in de wateren vallen en de romp doen breken. De luchthavenautoriteiten bevestigden alleen 101 passagiers en 7 bemanningsleden waren veilig, ondanks meerdere verwondingen. De luchthaven in Ngurah Rai was ongeveer 1 uur na het ongeval gesloten om het evacuatieproces te vergemakkelijken. Het door Lion gebruikte Boeing 737-801G vliegtuig is het nieuwe vliegtuig dat sinds 2012 door de luchtvaartmaatschappij wordt gebruikt. Luisteraars, dat was vandaag de geschiedenis van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. We zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met Mei Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Na via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of via de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u over een van de traditionele koek vanuit de mensen van Betawi. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Jakarta als metropoolstad heeft een groot aantal activiteiten, waaronder het organiseren van verschillende nationale en internationale festivals, zoals het culinaire festival. Wanneer de stad van Jakarta haar verjaardag viert, kunnen haar inwoners gemakkelijk een verscheidenheid aan eten en drinken vinden die typerend is voor de stad Jakarta en wordt ook erkend als onderdeel van de cultuur van Jakarta. En een van hen is de culinaire cultuur. Tegenwoordig wordt Betawi culinair vaker alleen op culturele festivals gevonden. Als dagelijkse consumptie zijn deze voedingsmiddelen moeilijk te vinden. De ontwikkeling van de tijd werd een van de redenen waarom het traditionele culinaire niet meer zo populair is als het vroeger was. Hoewel nu veel restaurants die lokale en traditionele gerechten serveren, maar nog steeds veel eten voorbij dat al bijna uitgestorven is. En een van de culinaire dingen die nu moeilijk te vinden zijn is de dongkalkoek, typische koek van de mensen van Betawi. Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om deze koek te krijgen die in West-Java bekend staat als awuk. Maar in de buitenwijken van Jakarta zijn er nog steeds plaatsen die deze koek uit deze reis leveren, waaronder in Jalan Raya Cipayung, Jembatan Serong, Cipayung District, Depok en Sawangan. Dongkalkoek is gemaakt van rijstmeel, sago, bruine suiker en gegarneerd met geraspte kokosnoot. Deze koek is gemaakt op een manier die nog steeds traditioneel is, namelijk door te stomen met een kegel en konus. Hoe deze koek te maken is, ten eerste rijstmeel moet worden gestoomd in de kooi tot stolsel. Voeg na het klonteren sago toe en voeg het deeg toe aan de kegel die gemaakt van geweven bamboe. En daarna voeg de bruine suiker toe, die is al gesneden. Het deeg wordt dan opnieuw gestoomd tot het gaar is. Eenmaal gekookt wordt dongkalkoek meestal warm geserveerd op een bananenblad met een besprenkeling van geraspte kokosnoot erop. De smaak van dongkalkoek is smakelijk en zoet, omdat de bruine suiker enigszins gesmolten en zacht getextureerd is. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met het topic dongkalkoek, traditionele koek vanuit de mensen van Betawi, die bijna uitgestorven is. Vanmorgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië en natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mocht u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Kom in het volgende programma, Diversen. Ik wens u veel luisterplezier.
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië, zijn weer terug in het programma Diversen. De episode voor vandaag gaat over de Hari Bawa Bekal Nasional, of de Nationale Dag om Lunch te brengen. Blijf met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië, op frequentie Korte Golf 9525 kHz of www.voinews.it. Luisteraars, 12 april wordt als Hari Bawa Bekal Nasional of de Nationale Dag om Lunch te brengen herdacht. Oorspronkelijk opgericht door het Ministerie van Nationaal Onderwijs van Indonesië, BPOM, en een van de bekendste producten van huishoudelijke apparaten in 2013. Het doel is om bewustzijn over het belang van de gezondheid van Indonesische kinderen te creëren. Dit werd een vroege mijlpaal voor het bereiken van een rechtvaardige gezondheid voor kinderen in heel Indonesië. Dit wordt ondersteund door de verordening van de minister van Nationale Onderwijs nummer 39-208 met betrekking tot studentenontwikkeling. Een van die inhoud van artikel 3 bepaalt dat materialen voor studentenvorming de kwaliteit van het lichaam, de gezondheid en voeding op basis van een gevarieerde voedingsbron omvat. Dit omvat onder andere het implementeren van schoon en gezond woongedrag, het uitvoeren van schoolgezondheidsinspanningen of UKS, het verbeteren van de reproductieve gezondheid van adolescenten, het implementeren van schoolsnackveiligheid. Luisteraars, het doel van gezondheid in dit herdenking in overeenstemming met de herdenking van de Internationale Dag van de Gezondheid op 7 april 1950, waarbij de WHO het thema van boerderij tot bord maakt voedselveilig, van landbouw tot plaats maken van veilig voedsel. Wereldgezondheidsdag wordt gehouden om de oprichting van de WHO te herdenken en wordt gezien als een kans om de aandacht van de wereld te trekken om de grote problemen van wereldwijde gezondheidszorg elk jaar te realiseren. Omdat de oude culturen om lunch voor de kinderen bij te dragen, wordt dit nog steeds vaak in stedelijke gebieden gedaan. Op het platteland dragen boeren en vissers ook voedsel en dranken bij in hun werk. Het begint nu echter te verschuiven vanwege de drukte en invloed van fastfood. Waarom is het dan belangrijk om lunch mee te nemen? Volgens onderzoeksgegevens van de Food and Drug Supervisory Agency of PPOM, van 2009 tot en met 2013 koopt 99% van de schoolleden altijd schoolsnack. 59 tot en met 70% van de snacks in de omgeving zijn niet hygiënisch, dus onderwijs om schone en gezonde lunch te brengen is nuttig om te voorkomen dat kinderen snacks eten. Een lunchpakket betekent direct verantwoordelijk zijn voor de selectie van verwerking van voedsel. De gebruikte ingrediënten zijn ook veilig en gezond. Daarnaast toont een basisgezondheidscrisis co-surface aan dat er nog steeds veel Indonesiërs dagelijks minder groenten en fruit consumeren. In het aandeel van huishoudens in schoon en gezond gedrag. Dus het is goed om lunch te voorzien van groenten en fruit. Luisteraars, door lunch bij te dragen kan de gemeenschap een gezonde levensstijl maken omdat de lunch door hunzelf worden gedaan, zodat in termen van reinheid kan worden gegarandeerd en de ingrediënten zelf uit geselecteerde producten kunnen worden verwerkt. Daarnaast kan door lunch aan te brengen financieel worden bespaard. En dat kan zeker de verspilling van voedsel verminderen, omdat het voedsel kan worden hergebruikt. Ten midden van de hoeveelheid voedsel waarvan niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van hygiëne en voeding, kunnen voorzieningen en oplossingen zijn vooral voor kinderen. Selamat Hari Bawa Bekal Nasional! Beste luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. Tot ziens!
We zijn weer terug met mij Sabrina. Dat was het programma Diversen. Nu gaan we in de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië presenteert Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma dat Indonesische liedjes introduceert. In deze episode presenteren we liedjes uit de provincie Sai Sumatra. Als de opening presenteren we een liedje met de titel Empat Empat Lenjer door Karel Simon. Veel luisterplezier!
Kecil-kecil, gasonyo marem masuk ke mulut, matonyo mejem, mertuo lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknyo teraso. Digoreng pake minyak kelapa, jadi nambah lemak rasonyo. Samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Woi Bece, nak makan pempek dah?
Lanjo, kalau kau membayarnya. Biasanya
apa saja. Ayo Bece, siko-siko bae makan pempek.
Samo cukonyo, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Luisteraars, dat was het liedje een pempek lenjer door Karel Simon. Naast de beroemde Amperabrug geeft zij Sumatra ook een beroemde en goede culinaire empek-empek. Dit soort culinaire ook daar zijn enkele van hen, empek-empek lenjer, kapal selam, kulit en adaan. Net als de titel vertelt dit nummer over de empek-empek lenjer. Naast het beschrijven van de vorm van de lange empek-empek lenjer zoals armen, hoe te koken en de uitdrukking van mensen terwijl je geniet van de heerlijke empek-empek lenjer. De lyric van dit nummer zegt ook dat iedereen die empek-empek zit, als jou willen proberen. Luisteraars, gaan we nu luisteren naar een ander liedje Aisha Sumatra met de titel Sayang Selayak door Hera Sofyan.
Thank you.
Luisteraars, dat was het liedje Sayangs Layak door Hera Sofian. Dit nummer vertelt het verhaal van mannen die van dorp naar dorp leven van handel zoals vogels die rondzwerven en op zoek is naar voedselbronnen. Dit lied is een van de regionale popsongs die vrij populair zijn onder de bevolking van Zuid-Sumatra. Poëzie en de muziek die dit lied begeleidt krijgt ook de invloed van Maleisische muziek. Luisteraars, als de afsluiting van de episode voor vandaag luisteren we naar andere twee liedjes uit Zuid-Sumatra met de titel Ting Berdenting door Karel Simon en Ribu Ribu door Hera Sofian. Veel luisterplezier en tot volgende episode.
Vanuit Jakarta, RRI World Dienst, de stem van Indonesië. RRI World Dienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audio streaming op www.voinews.id luisteren.
Thank you.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands vanuit Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB. Of om 7 uur tot en met 8 uur 's avonds UTC. Of op frequentie SW 1515 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op onze website in www.voenews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogram.rri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5 Jakarta, 1110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen. Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.